En daarmee zijn we aangekomen bij waar we vorige keer geëindigd zijn. Namelijk bij een van de typen van deze derde bedeling. Dat was namelijk de derde van Adam. En de derde van Adam is Enos, dus de derde generatie van de mens. Adam gewoon Set en Set gewoon Enos. En het was in Genesis 4, vers 26, waar dat vermeld werd. De laatste versen dus van Genesis 4. Strikt genomen zijn het de laatste versen die Adam geschreven heeft. Maar goed, daar staat in vers 26. Dezelfde Set werd ook een zoon geboren en hij noemde zijn naam Enos. Toen begon men de naam des Heren aan te roepen. En wat hier vertaald is met des Heren, dat is in de grondtekst gewoon de naam Jehovah. Toen begon men de naam Jehovah aan te roepen. Dat dat een positieve betekenis heeft, dat blijkt duidelijk uit andere schriftplaatsen waar dezelfde uitdrukking voorkomt. En de meest opvallende zijn dan die van Joël 2. Ik laat hem u maar even zien, omdat die zo belangrijk is. Joël 2. Ezechiël, Daniël, Hosea en dan Joël, een van de eerste kleine profeten. Bladzij 859. Bladzij 860. Hè? Ach, er zijn sectariërs in ons midden, merk ik nou. Nou goed, Joël 2 dus. Ja, dat zeg ik nou, Joël 2, hè? Joël 2 vers 32. Maar om het nog moeilijk te maken, in de Hebreeuwse Bijbel is dat Joël 3 vers zoveel. Dus u ziet, niet alleen is de bladzijdenummering niet overal gelijk, maar zelfs de hoofdstuk- en versindeling is niet overal gelijk. Maar goed, in onze Bijbel is het Joël 2. Joël 2 vers 32, waar staat, laat ik 31 meelezen. Vers 31, de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. En het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Als de dag des Heren komt, zullen al die de naam des Heren aanroepen, behouden worden. Dit is een profetie die verband houdt met de toekomstige bekering van Israël. Dat is nog steeds toekomst uiteraard, omdat het zal gebeuren wanneer de zon veranderd wordt in duisternis en de maan in bloed. Dat staat hier nog eenmaal. En dat is precies wat gebeurt aan het einde van de 70ste week van Daniël. Of zo je wilt, het einde van de grote verdrukking. Kortom, het is in die dagen waarin ook Jeruzalem verwoest zal worden, waarin de olijfberg zal scheuren, waarop de voeten van de Heer zullen staan op de olijfberg. Dat is allemaal Zacharië 14. Dus het zijn die dagen, of die dag zo je wilt, maar ik denk dat het een paar dagen zijn. En dan staat er, al wie de naam des Heeren zal aanroepen zal behouden worden. Want het is nu eenmaal zo dat ongeacht het tijdstip, iedereen die de naam des Heeren aanroept, in de normale betekenis van zijn uitdrukking, behouden zal worden. Iedereen die de hulp inroept van Jehovah, de God van Abraham, Isaac en Jacob, zal door hem behouden worden. Ja, want we worden door iemand behouden. Wij behouden onszelf immers niet, hè? Dus je zal behouden worden door hem. Dat is wat hier gezegd wordt. Al wie de naam des Heren zal aanroepen zal zalig worden. Laat u dus niet wijsmaken vanuit de Joodse traditie dat het aanroepen van de naam des Heren niks anders is dan heiligschennis. Want zo verklaart men Genesis 4 vers 29. Men zegt, Enos riep de naam des Heren aan en dat mag niet en het is dus heiligschennis. Het was wel erg in die dagen, zegt men dan. Maar het is andersom, de betekenis, namelijk al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. En Israël zal dat doen, althans wat er van over is, van Israël, in de toekomst, in het einde van de grote verdrukking. Maar daar ga ik verder niet op in. Het gaat erom dat het hier uitdrukkelijk staat. Al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. En dat is een belangrijke schriftplaats, omdat die wordt aangehaald in Handelingen 2. Op de bewuste, of moet ik zeggen, beruchte Pinksterdag. Waar namelijk de apostel Petrus zijn prediking begint met een schriftlezing uit Joël 2. Daar hebben wij dat goede gebruik aan overgehouden. Peter staat op en zegt in vers 16... Dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En dan begint hij Joël te citeren. En dan komen we in vers 19... Of vers 20, de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. Dus het is letterlijk geciteerd in Joël 2. En het zal zijn dat een iegelijk, en ieder dus, die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. En dat hij daarbij, net als Joël, in de eerste plaats denkt aan Israël, dat blijkt uit de manier waarop hij zijn prediking dan begint, in vers 22, na de schriftlezing. Want hij zegt, gij Israëlitische mannen, hoor deze woorden. Ik denk dus inderdaad eerst aan Israël. Maar het aardige is dat het van toepassing gebracht wordt op ieder. Want al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. En dat is niet alleen Israël. En zo komen we dan ook weer tegen dezelfde uitdrukking in Romeinen 10. Romeinen 10 vers 13, daar wordt het niet zo uitgebreid aangehaald, maar daar staat het ook. Ik lees vers 12 even mee, Romeinen 10 vers 12. Want er is geen onderscheid. Nee, laat ik vers 11 meelezen, is beter. Er staat, want de schrift zegt, en dan krijgen we een paar citaten. De schrift zegt, en ieder die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Dat is de geïnspireerde verklaring van Jesaja 28 vers 16, waar staat, wie gelooft die zal niet haasten. Zij die geloven haasten niet. Zij die geloven vluchten niet. Want zij die geloven vluchten niet weg bij de onwankelbare steen vandaan, maar zij vestigen zich daar op de steen. Dat is Jesaja 28 vers 16. En daarom zegt de apostel hier, en ieder die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Die loopt er niet hard bij weg, maar die houdt zich vast aan de rots. Want de rots, dat is uiteraard Christus zelf. En dan staat er, ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek. Waarmee je maar weer ziet dat het helemaal niet discriminerend is om te zeggen dat een Jood de Heer Jezus moet aannemen als de Messias. Want dan moet een heiden ook. Er is geen onderscheid, er is geen discriminatie, er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek, want eenzelfde is Heere van allen. Rijk zijnde over allen, niet over allen die van Abraham, Isaac en Jacob afstammen, maar rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Ze worden nog eens een keer bevestigd. En aangezien Enos de naam des Heren aanriep, mogen we aannemen dat de Heere rijk is geweest over Enos. En hem dus rijk gezegend heeft. Het aanroepen van de naam des Heren wordt door die Heer uiteraard gehonoreerd. Want een ieder die gelooft, die zal niet beschaamd worden. En als men gelooft, dan roept men dus de naam des Heren aan. En men zal niet beschaamd worden, want die Heer zal ons rijk maken. Ik hoop dat u de parallel tussen deze versen ziet, hè? Ieder die gelooft, is een ieder die hem aanroept. En hij zal niet beschaamd worden, dat wil zeggen, de Heer is rijk over ons. Dat is de gedachte. En dan komt de toelichting, met weer een Bijbelvers, en dit keer dus inderdaad uit Joël 2. Want een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. En zo ligt dan de klemtoon. Want een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Niet alleen Joden, maar ook Grieken. Dat wil zeggen, niet alleen Joden, maar ook heidenen. En vervolgens wordt er dan gezegd, hoe zullen zij dan aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? Hoe zullen zij geloven van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hen predikt? Enzovoorts. Waarna geconcludeerd wordt, zo is het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. Het punt is dat de Heer Jezus ons gepredikt wordt. En op grond daarvan, op grond van die prediking, namelijk op grond van het feit dat we geleerd hebben door die prediking wie hij is, roepen wij hem aan. Wie roepen hem aan? Dat wil zeggen, de Engelsen of de Duitsers vertalen dat met verklaren dat als opbellen, hè, optelefoneren zeg ik altijd. Dus aanroepen. Wel aanroepen, aanroepen, opbellen dus eigenlijk. Dat doe je alleen als je vertrouwen stelt in degene wie je opbelt. Anders doe je dat niet. De normale mensen doen dat niet. Je hebt ook mensen die bellen de hele dag. Weet ik veel waarom. Daar kom ik ook nooit achter waarom ze mij bellen. Dat weet ik ook nooit. He? Ja. Het zal wel aan mij liggen, maar goed. Maar die hebben hoor, die hangen een uur, anderhalf uur. In de middag hangen ze aan de telefoon. Dan kun jij je werk niet doen. En zij hoeven ook niks. Hè? Komt voor, hè? Nou. Ik bedoel niemand van jullie, hoor. Maar goed. Het is leuk om al die koppen zo eens even te zien, hè? Ja. Maar goed, het aanroepen van de naam des Heren, dat is niet zomaar, maar het gebeurt in geloof, in het vertrouwen dat hij helpt, omdat we geleerd hebben wie hij is en we leren dat uit het woord. Dat wil zeggen door de prediking, dan wel doordat we gewoon het woord van God of de Bijbel, de schriften gelezen hebben en hem daardoor hebben leren kennen. Dat is het. En in geloof in hem en in vertrouwen op hem roepen wij hem aan met als gevolg dat hij rijk is over ons. Dat is de eenvoudige gedachte. Ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Waarom haal ik dat nou allemaal aan? Wel, naar aanleiding van Enos, dat is de eerste van wie in de Bijbel staat dat hij dat deed. Zie? Maar Enos is een beeld van de derde bedeling, de bedeling van de belofte. En daar gaat het nou om. Aan wie heeft God beloften gedaan? Wel, dat is eenvoudig. Aan degene die hem aanroepen. Nou ja, aan degene die geloven dus. Want dat is hetzelfde. Als men gelooft, roept men hem aan. En als men niet gelooft en hem toch aanroept, is dat inderdaad geen aanroepen, maar is dat inderdaad ontheiligen. Dat is het merkwaardige. Als het Jodendom dus zegt, het aanroepen van de naam des Heren is een ontwijden, is een ontheiligen, is heiligschennis. Dan zeg ik, dat is waar, zolang je een ongelovige bent. Want dan roep je hem aan terwijl het tot niets dient. Dat is heel eenvoudig. Dus in zekere zin heeft men er wel gelijk in. Maar de bedoeling is dat men aanroept in geloof. En zo spreekt de schrift erover. En vervolgens zegt de schrift, gij zult mijn naam niet ijdelijk gebruiken. Men zou de naam alleen moeten gebruiken om hem aan te roepen. In geloof. Als wij in hem geloven, kunnen we zijn naam gebruiken. Kunnen we in zijn naam zelfs optreden. En worden we ook gezegend in zijn naam. Want niet alleen roepen wij die naam aan, maar elders wordt gezegd dat die naam over ons is geroepen. Die naam is over ons. Wij leven onder de bescherming van die naam. En vandaar dat de schrift zoveel belang hecht aan de naam die de Heer heeft. De naam ook die de Heer Jezus gekregen heeft of weer gekregen heeft. Of geërfd heeft na zijn opstanding in hemelvaart. Of door zijn opstanding in hemelvaart. Namelijk, God heeft hem uitermate verhoogd en hem een naam gegeven boven alle naam. Opdat in die naam alle knie zich zou buigen enzovoorts. Wel, die naam wordt aangeroepen door de derde van Adam. En typologisch houdt het dan verband met de derde bedeling. En dat is dan die van Abraham, namelijk die van de belofte. Want ieder die de naam des Heren in geloof aanroept, wordt gerechtvaardigd, kortom, God is rijk over zo iemand. God was ook rijk over Abraham. Het mankeerde me niks. Zie? Toch? Zo was het toch? De Heer gaf wat hij nodig had en zelfs meer dan dat. Nou, dat is de gedachte en dat is het resultaat van het aanroepen van de naam des Heren in geloof. Ik moet nog wat van Enos zeggen. Behalve natuurlijk dat erbij staat dat men in zijn dagen de naam des Heren begon aan te roepen, is er nog wat anders. Er staat namelijk hoe hij heette. Enos. En Enos wordt meestal vertaald met mens. En dat is ook wel zo. Alleen is het woord mens eigenlijk nog iets korter. Het woord voor mens is Ish. Niet Adam, dat is een misverstand. Dat hou ik altijd maar even tegen. Adam, het woord Adam, dat betekent rood. En het wordt van toepassing gebracht op de eerste mens, die heette namelijk zo. En daarom worden zijn afstammelingen ook wel eens zo genoemd. Maar neemt niet weg dat Adam niet de aanduiding is, of niet het zelfstandige naamwoord is met de betekenis mens. Al wordt het in die betekenis soms toegepast. Maar het woord voor mens is Ish. En Enos is een uitbreiding van dat woord. Het is namelijk een samenstelling van twee woorden. Ani en Ish. En Ani betekent ik en Ish is de mens. En Enos is dus ik, mens. En ik hoop dat u de betekenis van het woordje ik ervoor naar waarde kunt taxeren. De zin daarvan is gewoon dat het hier gaat om een mens alleen. Weer als individu, zal ik dan maar zeggen. Een enkeling. Er zijn wel anderen, maar ze worden apart bezien. En het verband met de derde bedeling is een heel eenvoudige. Want die derde bedeling begint met een mens. Wel, er zijn er meer. Maar die bedeling is van toepassing op één mens. Afgezonderd van al die andere mensen. Afgezonderd van de volkeren. Het is namelijk Abraham, die uit zijn land en uit zijn maagschap gaat enzovoort. En de rest van zijn leven feitelijk alleen komt te staan. En dan is het ik. Alleen ik, de mens. Dat is de betekenis. Maar het gaat nog verder. Ik geloof dat ik u dat al eens eerder verteld heb, dat Ani ik betekent. Maar Ani heeft nog een andere betekenis of toepassing. Het wordt namelijk vertaald met schip. En dan zijn we weer terug bij de wateren. Want we hebben het in verband met de eerste dag en bedeling over licht gehad. In verband met de tweede dag en de tweede bedeling hebben we het gehad over wateren. Dat was namelijk scheiding tussen de wateren, wat gemaakt werd. Hè? En dat bleek te zijn scheiding tussen de volkeren. Vervolgens kwamen we bij de derde dag van Genesis. En daar blijkt dat de wateren weer een keer iets prijs moeten geven, moeten gescheiden worden. Want uit de wateren komt het droge land tevoorschijn. En het droge land steekt boven het water uit. Komt als het ware uit het water. Staat in het water, zegt Petrus. Maar het komt boven het water uit en de wateren zijn lager. De wateren worden teruggetrokken op één plaats en boven de wateren uit heb je dan het droge land. Dat was de derde dag. Maar nu praten we over de derde stamvader, zoals ik dat me noem, Enos. En zijn naam heeft iets te maken met een schip. En een schip, wel, dat is net als die derde dag. Een schip is namelijk dat wat boven de wateren uitsteekt. Wat erop drijft. Wat hoger is dan de water. En bovendien, een schip is dat wat de wateren overwint. Dat komt er dan nog eens bij. En de betekenis daarvan is simpel, want de wateren waren de volkeren. Als we dan te maken hebben met een schip, hebben we te maken met de uitdrukking van de individuele mens, die losgezien wordt van de volkeren, eigenlijk geroepen is uit de volkeren, maar tegelijkertijd die volkeren overwint en aan zich onderwerpt. De essentie van het varen in een schip, dat is dat men de wateren aan zich onderwerpt. Dus beneden, je moet het ook onderhouden, zodra het boven komt zit je verkeerd, hè? Toch? Nou, dat hoef ik in deze streek niet te zeggen. Want ik heb zoveel boten gezien. Ik geloof dat ik meer boten dan auto's op de weg gezien heb hier naartoe. Dus straks. Nou goed, ja, dat was zo. Nou, Ani is dus een schip. Een schip op het water. De uitdrukking inderdaad weer van iemand die uit de wateren komt en die wateren overwint. Het is een beeld wat we in de Bijbel vele malen tegenkomen. Zo uit de blote hoofd denk ik even aan Noach. Daar heb je zoiets. Want die hele kwestie van de mens in een bootje, de boot op de water, is altijd de uitdrukking van verlossing. Het overwinnen van de volkeren. Het aan zich onderwerpen van de volkeren. Het aan zich onderwerpen zelfs van de hele stoffelijke wereld. Dat is de gedachte van het in je eentje in zo'n boot zitten. Zie? En bij Noach zien we zo'n voorbeeld ervan. En er wordt ook een typologische betekenis aan gegeven aan die geschiedenis. Want die hele geschiedenis van de zondvloed met Noach in de ark, dat is een beeld van hoe de verlossing tot stand komt. Hoe men van een oude in een nieuwe wereld terechtkomt. Hoe men van een oude schepping in een nieuwe schepping terechtkomt. Dat verhaal is het. Nou, iets dergelijks, dat vinden we bij, we dachten van Jona. Het is iets ingewikkelder bij Jona, maar het is wel hetzelfde verhaal. Hij ging in de boot en ik kwam in een ander soort wereld terecht in elk geval. Ik kan het nou niet uitleggen natuurlijk, maar het is dezelfde soort gedachte. Hij moest de wateren overwinnen. Het ging wel wat ingewikkeld bij hem, maar hij overwon de wateren toch. En wat hebben we later? Nog zoiets, dat is heel mooi trouwens eigenlijk. Dat is aan het eind van Handelingen de geschiedenis van Paulus. Er ligt ook een directe verbinding tussen de geschiedenis van Jona met zijn schipbreuk en Paulus en de schipbreuk met zijn 276 man in één bootje. Ja, die kwamen op Malta aan, ja. Aardappels halen zeker, weet je. Zonder boot, maar ze kwamen er wel. En zo was het met Jona ook trouwens. En dan moet ik er meteen aan denken aan Petrus trouwens. Die zat ook in de boot, moest ook naar de andere kant. En het ging ook niet helemaal zoals het wezen moest. Hè? Kwam toch ook nog in het water terecht, maar hij kwam er wel. En zo was het met Abraham. Alleen lezen we bij Abraham niks van een schip. Maar hij overwon de volkeren, hij zonderde zich af van de volkeren, hij dreef als het ware op de volkeren, namelijk de wateren. Toch keerde hij af en toe terug. Want hij moest ook eerst weer naar Egypte, u kent het verhaal, daarna uit Egypte weer omhoog, weer naar Canaan. Het is allemaal diezelfde structuur die zich herhaalt. Trouwens, ik geloof dat ik het al eens gezegd heb, die hele situatie van een mens in een schip, dat is een heel bekend beeld. Niet alleen in de Bijbel, maar vooral ook buiten de Bijbel. Omdat men nou eenmaal weet dat zo'n schip op de woelige baren de uitdrukking is van de mens in zijn strijd om het bestaan. Zijn strijd om niet ten onder te gaan in de baren van de woeste levenszee enzovoorts. U kent dat soort terminologie wel, dat is wijdverbreid, dat is heel bekend. En u kent ook het verschijnsel van die schilderijen met allemaal woelige baren en ergens een bootje. Dat spreekt mensen aan. Want zij identificeren zich daarmee. Daar komt het van. Het is de uitbeelding van hun leven. Ze kijken ernaar omdat het hun rust geeft, ook omdat het hun bemoedigt. Dat schip drijft nog. Misschien blijven ze zelf ook drijven. Dat is ongeveer de gedachtegang. Ja. En als mensen bang zijn om in die woelige baren ten onder te gaan, van het leven bedoel ik, dan heb je de 9 van de 10 keer dromen ze dat ze verdrinken. Want dat verband is er nou eenmaal, zie. Maar goed, hier hebben we te maken met een beeld, een type van Abraham. Enos is een type van Abraham dan in dit verband zo, hè. Abraham of elk andere gelovige die de naam des Heren aanroept. Geroepen uit de volkeren en verwikkeld inderdaad in een strijd om zich staande te houden. Of om, laat ik op zich niet gebruiken, maar verwikkeld in een strijd om staande te blijven. Dat wel. Dat is precies als Petrus op de woelige baren. Die had trouwens niet eens een bootje erbij nodig. Hij was zelf een boot en hij dreef heel goed. Zolang hij maar niet naar die woelige baren keek, zal ik dan maar zeggen. Zolang ik de blik maar richtte op de Heer, was er verder ook niks aan de hand. En dat vind ik heel leuk altijd van de ark, want daar kon Noach zijn blik nergens anders op richten. Want de deur zat dicht, het schip was ook niet lek, dus hij kon alleen maar naar boven uit het bovenraam kijken. Uit het dakraam, want het was gewoon een dakraam. Hij kon alleen maar omhoog kijken, zo hoort het ook. En daarom bleef dit boot een jaar lang drijven. Dus zo ligt het ongeveer. Nou goed, Enos is dus ik de mens, ofwel de mens op de te midden van de volkeren. Afgezonderd van de volken, want dat is de gedachtegang. Maar onder het aanroepen van de naam des Heren. De reden waarom hij blijft drijven is omdat hij de naam des Heren aanroept. Dat is het verhaal. En verder zingen we dan straks misschien weer scheepke onder Jezus' hoede. Met de kruisvlag hoog in top enzovoort. Er zijn een heleboel liederen over dat beeld gemaakt. Terwijl ik er vrij zeker van ben dat die mensen die die liederen schreven, deze typologie toch niet gekend hebben. Maar het is zo algemeen dat we het ogenblikkelijk moeten herkennen. Enos is het schip, namelijk de mens. Of ik, namelijk de mens, maar het is hetzelfde. Afgezonderd van de volkeren. En zoals op de derde dag het droge land uit de wateren oprees, zo reist dan in de derde bedeling dat schip uit de wateren op, zal ik maar zeggen. Waarna volgt de bekende uitspraak: God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Met schip liep het over het algemeen niet zo best af, maar degene in het schip ging het allemaal erg goed. Ja. Want daarom roepen zij de naam des Heren aan. Waarschijnlijk ja. Dank u. Dat, ik weet niet welk nummer dat lied is, maar...
Ja.
Ja, ja, dat is het ook. Dat hoort dan zo. Als het schip aankomt, moet de kerkklok geluid worden. Zo hoort dat, hè? Ja, welkom thuis. Zo is het. Aan de andere kant, aan de overzijde. Dat is ook een mooie uitdrukking. Aan de overzijde. Want de overzijde, dat aan de of van de overzijde, dat is de vertaling van de naam Heber en daarom ook van de naam Hebreeën. Hebreeën, Ivri in het Hebreeuws, Hebreeën zijn diegenen die komen van de overzijde. Ze hebben iets met de andere kant te maken. Ik ben er nog nooit achter of ze nou van de andere kant komen of naar de andere kant toe gaan. Maar misschien ook wel allebei, weet je veel. Hè? Daar zal ik nog eens over nadenken, dat hoor je dan te zijner tijd wel. Goed, ik ga maar gewoon door naar het laatste type wat ik van deze derde bedeling nog moet bespreken. Dat is namelijk de derde vrucht, om de cyclus compleet te maken. Dat is de derde vrucht uit de reeks van Deuteronomium 8, vers 8. De Heer uw God brengt u in een goed land, een land van water, beken, fonteinen en diepten die in dalen en in bergen uitvlieten. En dan vers 8. Een land van tarwe en gerst en wijnstokken, dat is de derde dus. En vijgenbomen, granaatappelen, een land van olierijke olijfbomen en van honing. Als ik dit lees, deze verse, denk ik altijd, heb ik altijd moeite om me voor te stellen dat dit land wat hier beschreven is, hetzelfde land is als wat nu Palestina is, zal ik maar zeggen. Een land met een verschrikkelijk gebrek aan water, waar alles even droog is, waar men zelf alles moet doen om het land nat te krijgen en om er iets op te verbouwen. Het moet helemaal opnieuw ontgonnen worden omdat het een woestijn is. Maar hier staat, de Heer uw God brengt u in een goed land, een land van waterbeken, fonteinen en diepte, allemaal water, die in dalen en in bergen uitvlieten, een land van dus tarwe en gerst en wijnstokken, vijgenbomen, granaatappelen. Het zijn bergen en heuvels. En water dus. De tragiek van Israël is dat aangezien het volk wat in het land woonde, de Heer die diende, het land zelf woest en ledig geworden is, om het dan maar eens zo te zeggen voor de verandering. En vandaag aan de dag moet het als een woestijn ontgonnen worden door de mens. En de tragiek is dat de Heer beloofd had zo'n rijk land aan Israël te geven. Dat komt in de toekomst ook weer, ongetwijfeld, maar dan is het de Heer die het geeft, uiteraard. Maar goed, de derde vrucht in deze reeks is dan de wijnstok. We hebben gehad de tarwe als een beeld van de natuurlijke mens. Laten we zeggen, de individuele mens, maar dan gewoon de ongelovige, zal ik dan maar zeggen. De zondaar bedoel ik. Daarna de gerst als een beeld van de mens die geroepen is om te heersen. Want shora, gerst, betekent tegelijkertijd vorst. Vorstin. En waarna we terechtkomen bij de wijnstok. En dan krijgen we een verhaal. Want het verhaal is over de mens, namelijk de tarwe, die geroepen is om te heersen, de gerst. Maar dat alleen kan als hij eeuwig leven ontvangt. En dat is de wijnstok. Dan heb ik eigenlijk alles gezegd wat er gezegd moet worden. Hè? Zo is van ongeveer. Want de wijnstok is een beeld inderdaad van eeuwig leven. Dat is de meest eenvoudige manier om het te verklaren. En omdat het een beeld is van eeuwig leven, zit er nog veel meer aan vast. Omdat er nou eenmaal heel wat dingen zijn die met het eeuwig leven verbonden zijn. Maar de wijnstok en de vrucht van de wijnstok spreekt over eeuwig leven. Dat zou u misschien in eerste instantie niet zeggen. Maar ik moet erbij vertellen dat ik dit alweer op de bekende zondagsschool geleerd heb. Dat wijn een beeld is van eeuwig leven. Want dat is niks bijzonders. Dat hoort iedereen te weten. Maar als je de Bijbel nazoekt, dan blijkt er nogal wat aan vast te zitten. Ik wil dat dan ook eerst even doen. Want per slotverrekening staat er niet wijn, maar er staat wijnstok. De derde vrucht is de wijnstok. Dat is nog niet helemaal de wijn. Maar als alles goed gaat, moet hij toch wijn voortbrengen. De vrucht van de wijnstok is namelijk wijn. Dat is gek, hè? De vrucht van de appelboom is, ja, niet appelwijn. Maar gewoon appelen. En de vrucht van de perenboom is peren, de vrucht van de vijgenboom is vijgen. Maar de vrucht van de wijnstok, wat gek is dat, hè? Is wijn. Waarom heet dat geen druivenstok? Dat is een goeie, hè? Ja, denk er maar eens over na. Ik blader even naar Hosea 10. Ezechiël, Daniël, Hosea. Hosea 10. Weet u waarom het geen druivenstok heet? Is niet zo moeilijk, hoor. Omdat de druif niet het eindproduct is. Dat is nooit de bedoeling geweest. De bedoeling is altijd geweest niet dat de druif gegeten zou worden, maar dat de druif geplukt zou worden en dat uit de druiven eerst wijn zou gemaakt worden, want dat is het eindproduct. Ja. Ja, dat is waar. Er moet nog iets meer mee gebeuren. Dat wat de natuur oplevert is niet het eindproduct. Er moet eerst nog wat anders mee gebeuren. Er moet een proces ondergaan. En dat is een proces wat de mens aan de druiven moet verrichten. Dat is het eigenaardige van. Dat gaat namelijk niet vanzelf. Er moet van buitenaf iets aan gedaan worden. Want uit deze oude schepping komt niet vanzelf eeuwig leven voort. Daar moet wat aan gedaan worden. Er moet van buitenaf ingegrepen worden. Laat ik zo zeggen, als God van buitenaf geen wonder doet, brengt deze schepping geen eeuwig leven voort. Dat is de gedachtegang. En uit de wijnstok komt geen wijn voort. Tenzij dan dat de druiven geplukt worden, geperst worden enzovoorts. Ik heb er allemaal zo weinig verstand van. Maar goed, ik zal proberen het van voren af aan uit te leggen. We komen namelijk in Hosea 10, dat is het makkelijkste. Daar staat namelijk, Israël is een uitgeledigde wijnstok. Hebt u dat? Dat is al makkelijk, hè? Israël is een uitgeledigde wijnstok. Als ik het bijvoeglijke naamwoord weglaat, is het gewoon Israël is een wijnstok. En zo is het ook. Alleen, hij is niet genoeg, hè? Hij doet het niet goed genoeg. Hij is uitgeledigd, staat er. Maar in principe is Israël de wijnstok. Dat is niet zo moeilijk, omdat Israël natuurlijk gevormd wordt door de natuurlijke afstammelingen van Abraham, Isaac en Jacob. Daar gaat het in ieder geval hier in Hosea 10 om. Om het volk Israël als zodanig, het natuurlijke Israël. En zij zijn de wijnstok eenvoudig omdat ze uit Abraham zijn voortgekomen. En Abraham was immers staat aan het begin van de derde bedeling. We hebben het hier over de derde vrucht. Zodat het voor de hand ligt om vast te stellen dat Abraham zelf eigenlijk de wijnstok is. En dus ook zijn afstammelingen, dat zijn dan de ranken, maar het hoort allemaal bij elkaar. Het is de complete plant natuurlijk. Maar ik moet er natuurlijk meteen bij zeggen dat de belofte tweeledig was en in ieder geval gedaan is aan Abraham en zijn zaad. Dus het zaad Abrahams. En dat is uiteraard Christus, maar dat wist u natuurlijk al. Want hij is de ware wijnstok. Ja, ik ben de ware wijnstok. Komt nog wat extra's bij, hè? Maar de wijnstok in principe is Abraham of zijn afstammelingen, namelijk Israël. Zo staat het ook, laat ik dit maar even verder lezen. Israël is een uitgeledigde wijnstok. Hij brengt vrucht voor zich. Naar de veelheid zijner vrucht heeft hij de altaren vermenigvuldigd. Waarom die vertalers daar weer in hebben zitten rommelen, dat weet ik ook niet. Maar ik heb gewoon de schuingedrukte woorden maar weer doorgestreept. Want daarom doen ze dat, hè. Dat is een soort werkboek, is dit eigenlijk. Als schuin staat, moet je doorstrepen. Dat is eigenlijk de gedachte. Nou, dat heb ik al vaak genoeg uitgelegd, dus dat doe ik maar niet meer. Ik laat gewoon de schuingedrukte woorden weg en dan begrijp ik heel goed wat er staat. Er staat, Israël is een uitgeledigde wijnstok. Hij brengt vrucht voor zich. Dat wil zeggen, voor zichzelf. Terwijl de wijnstok vrucht zou moeten dragen ten behoeve van een ander. Dat is net zo'n soort verhaal als over die herders die zichzelf hoeden in plaats van de kudde. Wat is de taak van een herder? Geld verdienen. Voor zichzelf. Dat is het dan ongeveer. Zo zegt de profetie dat dan, hè? Zij zijn herders, maar ze wijden zichzelf in plaats van de kudde. Dus de enige die er belang bij heeft, dat zijn zij zelf. Straks hadden wij een gesprek nog thuis over het nut van het vak maatschappijleer. En wat kon je er dan helemaal mee? En het antwoord was, je kunt er inderdaad wat mee. Je kunt er je brood mee verdienen door het te onderwijzen. En verder heeft het allemaal heel weinig zin. Want de maatschappij is morgen toch weer veranderd. En daar heb je nou zo lang op gestudeerd. Ik bedoel, en hetzelfde geldt voor het vak godsdienst. De godsdienst is ook morgen veranderd. Dus waarom zou je er wat van leren? Dus het zijn dingen die ik altijd heel moeilijk begrijp. Hè? En ik heb al vaker aan studenten gevraagd. Studenten die weet ik wat studeerden. Oude talen of zo. Of sterrenkunde. Wat kun je daar nou mee helemaal? Hè? Ik heb een neef die is ooit begonnen aan sterrenkunde studeren. En toen heb ik hem ook wel eens gevraagd. Wat kun je daar nou mee? Ze zei nou, lesgeven. Voor mijn gevoel is dat geen antwoord, maar ja, hè? Want dan denk ik altijd aan wie dan? Aan lui die daar ook weer een les geven en die geven ook weer een les geven. En dat noemen wij bij ons thuis het Drosten-Cacaobus-effect. Kent u dat? Hè? Kent u dat van die juffrouw, of weet ik veel wie, maar of een dienstbode, ik heb er geen verstand, maar een dame in elk geval, die met zo'n droste cacaobus in de handen staat, afgebeeld op een cacaobus. En op haar cacaobus staat weer een dame met een cacaobus, waarop weer een dame met een cacaobus, waarop weer een dame met een cacaobus. Gaat u maar even weg. Ik bedoel, daar komt nooit een eind aan, dat is, op zich is dat natuurlijk gewoon zinloos, hè. En dat is als dingen vrucht dragen alleen voor zichzelf. Dat is zinloos. Dat draait in zichzelf. Dat dient nergens toe. Dat heeft geen uitwerking. Dus noemt die bedoeling van zo'n wijnstok. En zo, daar gaat het hier om. Israël is een uitgeledigde wijnstok. Hij brengt vrucht voor zich. Voor zichzelf. En het wordt verklaard in de volgende verse, dus ik snap ook niet waarom de vertalers het niet gezien hebben. Want er staat, naar de veelheid zijnde vrucht heeft hij de altaren vermenigvuldigd. Dat wil zeggen, Israël was die wijnstok, Israël droeg ook wel vrucht. Israël werd als het ware rijk gemaakt. Maar ze hebben die rijkdom gebruikt om altaren te bouwen voor andere goden. Dat wil zeggen, het was de Heer die aan Israël zegeningen gaf. Rijkdom, ook materiële rijkdom. Maar de materiële rijkdom werd vervolgens gebruikt om altaren en tempels te bouwen om andere goden te dienen. Dat is wat later herhaald wordt als de Heer spreekt over zijn vrouw en zegt, ik heb haar sieraden gegeven enzovoort, maar met die sieraden heeft ze zich mooi gemaakt voor andere mannen. Ik kom er nog wel op terug in verband met dezezelfde, of in verband met de volgende bedeling, namelijk de vierde bedeling. Maar dat principe is, het is misbruikt. En dat is wat hier staat. Naar de veelheid zijner vrucht heeft hij de altaren vermenigvuldigd. Naar de goedheid zijns lands hebben zij de opgerichte beelden goed gemaakt. Beelden uiteraard voor andere goden. Dat wil zeggen, Israël was wel een wijnstok. Maar maar zonder resultaat. Er kwam niet zoveel vanaf, zal ik maar zeggen. Het is allemaal een beetje misgegaan, om het zo te zeggen. Het droeg in ieder geval geen vrucht voor de Heer. En dat is precies wat het wel had moeten doen. Overigens, het beeld van die wijnstok, dat werd al eerder aangehaald. Namelijk in Hosea 9. Dat is het voorgaande hoofdstuk. Waar staat in vers 10? Ik vond Israël als druiven in de woestijn. Zie, Israël wordt vergeleken met druiven. Want uit Israël moest uiteindelijk wijn voortkomen. Dat is de bedoeling. En nogmaals, wijn is een beeld van eeuwig leven. De gedachte is dat uit Israël eeuwig leven voortgebracht zou moeten worden. Of om het nog eens anders te zeggen. Want de zaligheid is uit de Joden. Via Israël zou eeuwig leven tot stand moeten komen. Het is ook gebeurd, maar dan door de ware wijnstok, namelijk de Heer Jezus Christus. Maar goed, zover ben ik nog even niet. Ik wil nog even met u aanhalen Jesaja 5. Dat is nog een veel duidelijker schriftplaats. Jesaja 5, waar Israël een wijnstok genoemd wordt. Nou, ik neem maar gewoon even vanaf vers 1. Waar staat, nu zal ik mijn beminde lied mijns liefste zingen van zijn wijngaard. Mijn beminde heeft een wijngaard op een vette heuvel. Dat wil zeggen dat hij een rijke heuvel is, een rijke grond. Dat is vet, hè? Hij heeft die ontruimte van stenen gezuiverd. Dat moeten ze, als ze vandaag in Israël een wijngaard willen planten, moeten ze dat weer doen. Ontruimen en van stenen zuiveren. Omdat het weer vol ligt met stenen. Het is zomaar geen rijke grond. Maar dit is rijke grond, want de Heer heeft dat gedaan, die beminde dus, de Heer heeft dat gedaan, heeft die ontruimd en van stenen gezuiverd. En hij heeft hem beplant met edele wijnstokken. Niet slechte of zomaar wat, maar echt goede, veredelde, goed gekweekte wijnstok. En als Israël een wijnstok is, dan moet je zeggen dat het een edele wijnstok is. Speciaal gekweekt, niet zomaar een volk als alle andere volkeren, maar een speciaal door God geroepen volk. En bovendien via een direct wonder van God tot stand gekomen. Namelijk doordat God zowel Abraham als Sara alsnog vruchtbaar maakte. Daaruit kwam Israël tot stand. Het was inderdaad een wonder. Het was niet zomaar een wijnstok, dus het was een edele wijnstok. En hij heeft in dat zelfs midden in die wijngaard een toren gebouwd. En ook een wijnbak, dat is een persbak uiteraard, een wijnpersbak. Een wijnbak daarin uitgehouden. Want het gaat niet om de druiven, maar om de wijn. En hij heeft verwacht dat hij goede druiven zou voortbrengen. En als je dat leest in combinatie met Hosea 10 vers 1, weet je hoe het gegaan is al. Namelijk, hij bracht wel vrucht voort, maar voor zichzelf. Maar in ieder geval voor de Heer niet. En hier staat het anders, hier staat, maar hij heeft stinkende druiven voortgebracht. Nou, daar kun je geen wijn van maken, hoor. Nu dan, gij inwoners van Jeruzalem, en dan wordt het beeld van die wijngaard met de stinkende druiven verklaard. Nu dan, gij inwoners van Jeruzalem en gij mannen van Juda, oordeel toch tussen mij en tussen mijn wijngaard. Wat is er meer te doen aan mijn wijngaard, het welk ik aan hem niet gedaan heb? De Heer zegt, moet je eens luisteren, ik heb die wijngaard en zeg, geef jullie nou eens antwoord. Ik heb alles gedaan aan mijn wijngaard wat ik eraan doen kon. Wat zou ik nog meer hebben kunnen doen? Zie. En hoe komt het dan, of laat ik het hier lezen, staat, waarom heb ik verwacht dat hij druiven voortbrengen zou en hij heeft stinkende druiven voortgebracht? Die heeft er alles aan gedaan. Als je die wijngaard nou niks goeds voorbrengt, als Israël dus niks goeds voorbrengt, dan ligt dat in ieder geval niet aan de Heer van de wijngaard. Dan is er toch iets anders mis. Nu dan, vers 5. Nu dan, ik zal jullie nu bekendmaken wat ik met mijn wijngaard, en dus met Israël doen zal. Ik zal zijn tuin, zijn hek, zijn omheining is dat, zijn tuin, omtuining. Ik zal zijn tuin wegnemen, opdat hij zij tot afwijding. Dat wil zeggen, als het hek of de muur of zo eromheen weggenomen wordt, dan kunnen de dieren er gewoon in. Schapen, koeien, weet ik veel, wat je in een wijngaard al laat grazen. Maar in ieder geval, opdat zij tot afwijding, zijn muur zal ik verscheuren, opdat hij zij tot vertreding. Dus het wordt herhaald, hè? De tuin wegnemen is hetzelfde als de muur verscheuren. En dat ze zei tot afwijding, is hetzelfde als dat hij zei tot vertreding. Want als er schapen komen weiden, dan wordt het land dus vertreden. Dat is duidelijk, hè? Nou, dan staat er, ik zal hem tot woestheid maken. Hij zal niet besnoeid, nog omgehakt worden. Maar distelen en doornen zullen opgaan. En ik zal de wolken gebieden dat zij geen regen daarop regenen. Met andere woorden, de wijngaard wordt niet weggedaan, maar de wijngaard wordt simpelweg aan zijn lot overgelaten. Wordt overgegeven aan de omgeving, zal ik maar zeggen. Met andere woorden, toegepast op Israël is het heel eenvoudig. De Heer zou de grenzen van Israël niet meer bewaken. Hij zou toestaan dat de vijanden Israël zouden vertreden. Hij zou toestaan dat de goede planten, zal ik maar zeggen, vertrapt zouden worden. Van de wijngaard blijft dan eigenlijk niks over. Of nauwelijks iets, behalve dan dat die wijnstokken dan toch nog wel in de grond zitten. En als je jaren later komt en een beetje moeite doet, kun je er alsnog wel weer een wijngaard van maken, ook zonder nieuwe wijnstokken te planten. Maar als wijngaard zou het niet langer functioneren, het zou aan zijn lot overgelaten worden. Met andere woorden, sommigen van u moeten dat begrijpen, de Heer van de wijngaard zou zijn aangezicht ganselijk verbergen voor de wijngaard. Dus dat is terugtrekken. Israël wordt overgegeven dus aan de heidenen. Er staat ook, ik zal met de wolkengebied dat ze geen regen daarop regenen. Want regen is een beeld van de zegeningen die van boven komen. Immers, En die zou de Heer ook niet meer geven aan zijn wijngaard, namelijk aan Israël. Want, vers 7, want de wijngaard van de Heere der Heerscharen is het huis van Israël. En de mannen van Juda zijn een plant, een wijnstok, een plant, zijn er verlustigingen. En hij heeft gewacht naar recht. En wat is recht? Dat die wijnstok goede vruchten voorbrengt, dat is recht. Dat is recht, zeggen de Afrikaners dan, hè. Dat is recht, alles zal recht komen en zo. Hè? Maar goed, dat zou recht zijn inderdaad, dat zou correct zijn. Maar ziet, het is schurftheid, zijn stinkende druiven. Ziet, er is schurftheid, naar, de Heer heeft uitgezien naar gerechtigheid. Dat is hetzelfde als recht hoor. Gerechtigheid, maar ziet, het is geschreeuw. In plaats dat recht gesproken wordt, en dat gerechtigheid... En dus de wet gehanteerd wordt, is het alleen maar geschreeuw. Dat wil zeggen loze kreten zonder inhoud. Dat is de gedachtegang. Nou, dus nou hebben we heel goed gezien dat de wijngaard een beeld is van Israël. Dat is de wijngaard. En in de wijngaard staan wijnstokken. En die wijnstokken zouden vrucht moeten dragen. En ik ken één wijnstok uit Israël die inderdaad vrucht gedragen heeft. En omdat we het nou toch over de bedeling van de belofte hebben, noemen we die wijnstok gewoon het zaad van Abraham. Overigens, die hele gedachte aan belofte, dat zit hierin, hè. Er is een wijngaard geplant, er zijn wijnstokken ingezet. Ze zijn verzorgd, bemest enzovoort. Ze bevetten heuvelstenen, granen en alles. Wat je zou moeten verwachten, dat woord wordt ook gebruikt, hè. Wat je zou moeten verwachten is goede druiven. En de wijngaard en de wijnstokken zagen er veelbelovend uit. Dus er kwam niks. Toegepast op Israël is het heel simpel. Waarom kwam er niks? Waarom kwam er geen vrucht? Eenvoudig omdat ze weliswaar afstammelingen waren van Abraham, maar niet gelovig. Ze geloofden het woord niet. En vandaar wel vruchten, maar stinkende. De Heer had wel voor het land gezorgd enzovoort, voor Israël gezorgd, maar bracht alleen stinkende vruchten voor. En dat is de reden waarom hier in Jesaja al aangekondigd wordt dat de Heer zich daarvan zou terugtrekken. En de wijngaard aan zijn lot zou overlaten. Let wel, niet uitroeien, want dat staat er niet. Want in de toekomst zou er toch vrucht zijn aan de wijnstok. Al was het maar een wijnstok. En die ene wijnstok, die kennen wij natuurlijk goed. Want die is uit Johannes 15. Vers 1. Ik ben de ware wijnstok. Eigenaardig, hè? Zo hoort de klemtoon te liggen. Niet ik ben de ware wijnstok, want dan kun je ware wel weglaten. Dus gewoon ik ben de wijnstok. Het ware, dat vraagt om aandacht. Ik ben de ware wijnstok. Is er ook een andere wijnstok? Nou ja, Israël of andere Israëlieten of hoe je dat maar noemt. Misschien zou ik Abraham moeten noemen als wijnstok. Maar hoe dan ook, het gaat om het zaad van Abraham. Hij is de ware wijnstok. Zie, ik ben de ware wijnstok. Net zo goed als de Heer in ditzelfde Johannes evangelie zegt, ik ben de goede herder. Want er waren herders genoeg. Het waren die herders die zichzelf wijden, die ook alleen maar vrucht voor zichzelf voorbrachten. Maar de Heer zegt, ik ben de goede herder. En hier, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. De wijngaard is Israël en de wijnstok, die ene dan die dan vrucht voordraagt uit Israël, is de Heer Jezus. Een Israëliet uiteraard. Een Israëliet in welke geen bedrog is trouwens. Hè? Hoewel dat van een ander gezegd wordt dan de Heer. Maar goed, hij is de wijnstok en hij brengt... Wat brengt een wijnstok nou voort? Hè? Nou alweer vergeten. Gewoon wijn. Ja. En wat brengt de Heer Jezus voort? Nieuw leven. Ja, waarom sommige mensen dat niet meer weten... En zeggen, wat leert Klein Haneveld nu? Dat wijn een type is van leven, 5 uitroeptekens. Hoe belachelijk. Maar dat is bijbelse waarheid. De wijze. In onze maatschappij is het zo dat wij de diepere betekenissen niet meer kennen. En voor ons is wijn wijn. Dat is een drank die kun je in de winkel kopen. Je hebt goede wijn, slechte wijn. Je hebt ook Oostenrijkse wijn waar je het erg warm van krijgt schijnt. Ik werd het helemaal vergeten. Want het is alweer uit de mode inmiddels. Hè? Maar in ieder geval, je hebt een heleboel soorten. En je hebt ze met veel dit erin en veel dat erin. Allerlei smaken en allerlei stickers erop. En weet je veel. Hè? En dan die, nou goed, laten we daar verder niet over praten. Maar voor ons is het een artikel geworden op het lijstje van de kruidenier dan wel de slijter, afhankelijk van hoe duur ze mag wezen. He? Maar in ieder geval, we vinden het een soort levensmiddel. En dat ja, zo kun je het zien. Zo kan het namelijk toegepast worden. Maar daarom is het dat nog niet. Dat is niet het wezenskenmerk van de wijn. We hebben dat verleerd. En we hebben gezegd, maar we hebben het verleden, we hebben gezegd, het is een levensmiddel en het heeft nogal wat bijverschijnselen. Het is goede medicijn, maar het heeft nogal wat bijverschijnselen. Hè? Want je kunt er, als moet kun je er dood van gaan. Ja, waarvan niet, hè? Hè? Als je maar genoeg neemt van iets, dan is het in ieder geval dodelijk. Dus bedoel, dat zegt allemaal op zich niks. En toen hebben we uitgevonden dat wijn ook een vijand is voor de volksgezondheid. Eenvoudig omdat er mensen zijn die inderdaad dingen misbruiken. He? Maar dat doen ze met spiritus ook, dat misbruiken ze ook. Dus nou ja, he? En de Bijbel misbruiken ze ook. Die wordt meer misbruikt dan gebruikt, laat ik u dat vertellen. Dat is voor ons geen reden om de Bijbel taboe te verklaren. En omdat mensen wijn misbruiken, is dat voor ons geen reden om wijn taboe te verklaren. Maar wijn staat vandaag in een slecht daglicht. Of omdat er mensen zijn die het een soort aanbidden, die het te hoog hebben zitten, zal ik maar zeggen, dat gunnen we ze niet. Dat zeggen ze alleen voor rijke mensen. En dat is dus niet goed, want rijke mensen, dat is inmiddels verboden. Of nog niet? Of volgend jaar bij de troonrede. Nou goed, dat mag tegenwoordig ook al niet meer. En arme mensen drinken ook wel eens wijn, maar die maken zich er dronken van. Dus dat is ook niet goed. En dat hebben ze vervolgens uitgevonden. Dat om dan maar weer het principe van de bekende dokter Anders Jeden UTB toe te passen, heeft men dan gedacht aan dat de goede maar weer met de kwade moeten lijden. En dus hebben we de Bijbel weer aangepast. En tegenwoordig stelt men de vraag, waar staat eigenlijk in de Bijbel dat er wijn zat in de beker? We schrijven nog zwart op wit ook. Niet gelezen? Ja, dat was van Medema. Ja. Waar staat eigenlijk dat er wijn zat in de beker? Zijn we dat vergeten? Is het zo erg? Zijn we dat al vergeten? Redeneren we dat nou al weg? We weten gewoon niet meer wat het is. Het is een kwalijke zaak als we die dingen, die meest essentiële waarheden niet begrijpen. De Heer is de wijnstok. Wat brengt hij dan voort? Wijn. En waar spreekt het Johannes-evangelie nou over? Van het eerste vers tot het laatste. Ik zou bijna zeggen, geen vers uitgezonderd. Waar gaat het nou over? De hele Johannes-evangelie spreekt over niks anders dan over dat er leven is in God en daarom ook leven in de Zoon. En gelijk de Vader de dood opwekt, zo wekt de dode de Zoon op, enzovoorts. Ik zeg het verkeerd. Gelijk de Vader de doden opwekt, zo wekt de Zoon de doden op. Dat is het verhaal. Dat is vers voor vers in de Bijbel zo. Het woord des levens. Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben het licht, en dat is leven, der wereld. Mijn woorden zijn geest en leven. Bladzijde voor bladzijde wordt geïllustreerd dat de Heer leven is. En het leven heeft in zichzelf, Johannes 5, en daarom ook het leven geeft aan wie hij wil. En zelfs is hij de goede herder en hij geeft zijn leven aan de schapen. Ja, voor de schapen. Goed, maar wat hebben de schapen eraan? Die schapen hebben er alleen wat aan als het leven van de herder ook inderdaad bij de schapen terechtkomt. De schapen hebben er niks aan als de herder sterft. De schapen hebben er wat aan als de herder zijn leven aan de schapen geeft. En dat is wat ook het Johannes Evangelie leert. Waarom weten we dat niet meer? Dat kan ik wel zeggen, omdat we de schrift niet meer bestuderen. Daar komt het van. Omdat het ons over het algemeen heel weinig meer kan schelen wat de Bijbel zegt. Want wat ons over het algemeen wel veel kan schelen is hoe anderen over ons denken. Of we met iedereen wel goede maatjes kunnen blijven. En we zeggen dat is christelijke naastenliefde en dat soort dingen meer. En vandaag aan de dag nog even en dan mag je de Bijbel niet meer voorlezen. Omdat die beledigend is voor anderen enzovoort. En zo gaat het in Nederland. Dus nog een paar jaar dan is het inderdaad echt zover. Dat gebeurt echt. Want dan is het allemaal beledigend geworden. En wij passen ons aan en we zeggen, laten we er dan maar niet over praten. Laten we maar tolerant worden enzovoort. We moeten toch rekening houden met zwakkere mensen en ook met zwakkere broeders. Er zijn er nu eenmaal die drankzuchtig zijn. Dus kunnen we moeilijk wijn op de tafel zetten op zondagmorgen of zoiets. Hè? Dat soort redeneringen houden wij er tegenwoordig op na. Nou, u niet, ik ook niet. Maar goed, ik wil niet anderen beschuldigen. Ik bedoel, laten we bij onszelf maar eens even... te raden gaan, want zo gaat het niet. We zijn geneigd om daaraan toe te geven. En dan verleren we deze meest elementaire waarheden, dat wijn van het begin van de Bijbel tot het eind en de hele schepping, de hele wereld door, een beeld is van leven. Zie? En de reden waarom zoveel aandacht besteed wordt in de wereld aan wijn, dat is ontstellend, hoor, hoeveel aandacht eraan gegeven wordt. Hoe ingewikkeld het is, hoe het bestudeerd wordt en behandeld wordt enzovoorts. Dit is een eenvoudige verklaring voor. Het fascineert de mens. Het spreekt hem aan. En hoe dat komt, dat is duidelijk genoeg. Dat komt omdat dat die wijn het geheim van het leven in zich heeft. Wij sterfelijke mensen, zal ik maar zeggen, wij worden gefascineerd juist door de wijn, omdat het geheim van het leven in zich bergt. En zeg nou niet dat ik gezegd heb, als je genoeg wijn drinkt, dan hou je het leven, want dat is niet waar. Maar het bergt wel het geheim van het leven in zich. Op de enige wijze die mogelijk is, namelijk langs de typologische weg. Wijn is namelijk de uitbeelding van de vrucht van de wijnstok, daarom ook de vrucht van wat God teweeg brengt. Wat God teweeg brengt via Israël, die de wijngaard is, en via Abraham en het zaad van Abraham, die de wijnstok is. En de vrucht van de wijnstok is dan het leven wat wij door genade en door geloof van de ware wijnstok ontvangen. Dat is één ding. En als ik dan deze redenvoering van de Heer Jezus hier in Johannes 15 volgt, zal blijken dat niet alleen... Dat het niet alleen zo is dat wij het leven en daarom de wijn ontvangen hebben van de wijnstok, maar het is zelfs meer dan dat we hebben inderdaad het leven van de wijnstok ontvangen. Omdat wij vervolgens geacht worden ranken te zijn van diezelfde wijnstok. Zodat wij niet alleen ons leven ontvangen hebben, maar dat dat leven zich ook via ons voortzet. Laat ik voor het gemak nou even zeg dat leven en woord bij elkaar horen. En dat is zonder meer zo, want men wordt behouden door het woord. Ik heb het er straks gelezen uit Romeinen 10. Dan is het zo dat wij niet alleen het woord ontvangen, maar dat het in ons wordt tot een fontein springende tot in het eeuwige leven. Wij geven het woord ook weer door. Niet omdat het moet natuurlijk, maar gewoon omdat dat kun je toch niet anders. Hè? Waar je vol van bent, daar loopt de mond van over. Zo is het nou eenmaal. Dus het gaat verder. En zo is het met dat leven van de wijnstok ook. Dat leven hebben wij ontvangen, het leven van Christus. En het gaat via ons ook verder. Het draagt nog verder vrucht. En daar gaat dit gedeelte hier in Johannes 15 over. Maar de fundamentele waarheid is dat wijn de uitdrukking is van leven. En daar kom ik weer op terug na de pauze. Wij hadden het over de wijnstok en over de vrucht van de wijnstok. De vrucht van de wijnstok is uiteraard wijn. Nou moet ik eigenlijk praten over wijn en daar heb ik nou eigenlijk helemaal geen verstand van. Het enige wat ik weet is dat de druiven die worden geplukt, dat weet ik in elk geval. Ja. En het lijkt me voor de druiven niet prettig om geplukt te worden. Want het heeft toch iets met oogsten te maken, met omhouden, met afhakken, in dit geval plukken, dus het klinkt een beetje vriendelijker, maar het is precies hetzelfde. De vrucht wordt afgesneden of afgetrokken van de oorsprong en dat is op zich de uitdrukking van dood. Zodat het plukken van de druif op zich een uitbeelding is van dood en niet van leven. Maar daarna gaat het verder. Dan worden de druiven worden in de wijnpersbak, in de, of hoe het maar heet, ja, de bak, hè, worden ze gedaan. Waar, en dat heb ik altijd onsmakelijk gevonden, maar ik moet het wel verder vertellen. Waar zij getreden worden, gewoonlijk met de blote voeten. Nou, wat dat betekent, hoef ik toch niet te vertellen. Dat is de grootste vernedering die er denkbaar is. Namelijk dat men vertreden wordt. Men wordt geplukt, afgezond, losgemaakt, als het ware gevangen genomen, zo zou je dat kunnen zeggen. En vervolgens vernederd en zeker ook gedood. Want een van de woorden voor druivensap is in de Bijbel druivenbloed. Ik weet aan mijn hoofd niet meer waar het staat, ik ben het laatst tegengekomen. Druivenbloed werd het genoemd. Ja, bloed, ja. En bloed is leven, uiteraard, dus het gaat om het leven van de druif. En bij het treden van de wijnpersbak, zal ik dan maar zeggen, komt inderdaad de druivensap en daarmee bloed. En dus het leven van de druif vrij. Dat wil zeggen dat het ding sterft. Daar komt het op neer. En het treden van de wijnpersbak, dat krijgen we bijvoorbeeld in die bekende schriftplaats van, wat is het, Jesaja 63 of zo. Ja. Jesaja 63. Waar aan de Messias gevraagd wordt in vers 2. Waarom zijt gij rood aan uw gewaad? Dat is een beetje een merkwaardige vraag. Want eerst staat er in het voorgaande vers. Wie is deze die van Edom komt? En Edom betekent gewoon rood. Dus in vers 1 staat wie komt er van? Rood. En vers 2, waarom zijt gij rood? Hij komt niet alleen van Edom, hij is ook Edom. Namelijk rood. Dat is de Heer dus, hè? Nou, waarom zijt gij rood in uw gewaad en uw klederen als van een die in de wijnpers treedt? En dan zegt hij, ik heb de pers alleen getreden en er was niemand van de volken met mij. Waarbij het oordeel over Edom vergeleken wordt met het treden van de druiven, van in de wijnpersbak. En het is onnodig te zeggen, lijkt me, dat de kapotknappende druiven onder de voeten een beeld zijn van de Edomieten die gedood worden. Ik weet dat het luguber klinkt, maar ik heb het echt niet netter kunnen zeggen. Dat is het. En zo wordt in Openbaring gesproken over de wijnoogst bijvoorbeeld. En dan gaat het ook over de toorn die over de wereld komt enzovoorts. Dus het treden van de druiven hangt samen met het oordeel wat over de mens komt. En dat betekent altijd dat hij sterft. Zie? Nou, en wat er dan verder gebeurt, dat weet ik niet precies. Want het hangt er vanaf op welke wijze we de wijn nu weer eens zullen maken. Maar ik durf het haast niet te zeggen wat ik zo in gedacht heb, want er zal vast wel iemand zeggen, maar zo doen ze het niet. Maar in ieder geval, de druivensap, dat wordt uiteraard verzameld. En het wordt in elk geval tegenwoordig in plastic bakken, maar zo hoort het niet. Hè? Zo wordt het in eikenhouten vaten gedaan. Hè? Onder andere dan, ik zal een heleboel vergeten, maar onder andere in eikenhouten vaten. En die vaten worden dan weggezet en ergens in een donkere kelder. Maakt dat wat uit of het donker of licht is? Ja, dat weet ik niet, maar zo gebeurt het nou eenmaal. Met andere woorden, zo hoort het. Maakt het wat uit of het in eikenhouten fus zit of in plastic bakken? Nou, ik denk niet dat ik het verschil kan proeven, maar ik ben ook niet erg goed ontwikkeld in die dingen. Maar misschien maakt het wel niks uit, maar zo hoort het nou eenmaal. Eikenhouten vaten. En maakt het uit of het bovengrond staat of ondergronds? Ja, dat weet ik echt niet. Maar ja, zo gebeurt het nou eenmaal. Zo, dat hoort zo in de kelder. Welke kelder? Die van het kasteel uiteraard, waar anders? Dus een beetje wijn hebt, heet het Château en dan komt er nog wat. Maar het is Château. En Château, dat is een kasteel in Frankrijk. Hè? Want het is altijd bij een kasteel, het is altijd een landgoed. Moet je eens goed voorstellen waar we het over hebben. Dan hebben we het over wijn. Hè? Over een landgoed, een kasteel. Er hoort een prins of een hertog of een graaf of een baron. Of van die andere figuren die in al die damesromans voorkomen. Die horen daar te wonen. Hè? Nou goed, maar in ieder geval van adel, die hebben een eigen land of een eigen heerlijkheid, want zo kan het ook nog heten. En waar hebben ze dat voor? Ja, dat weet niemand. Maar in ieder geval, daar verbouwen ze dan, wijn. Druiven dus. En ik ken mensen die zijn in staat om het verschil te proeven tussen de wijn van het ene landgoed en van het landgoed wat daarnaast ligt. Die proeven het verschil. Er is het in, nee, van de buren. Die proeven, dat is echt waar. Dat hangt er vanaf hoe die grond gelegen is, wat voor soort grond het is en hoe het eventueel bemest wordt en zo. En andere procedure misschien. Hangt er vanaf hoe donker het was in de kelder of hoe diep de kelder was. Dat weet ik echt niet, maar men proeft het verschil. En de echte wijnkenners, die zeggen dat het komt daar vandaan. Dat kasteel daar, dat is hem. Dan heb je hele goeien. Maar in het algemeen kunnen ze wel aangeven waar de landstreek ongeveer gelegen is waar die wijn vandaan komt. En hoe beter men wijnproever is, hoe meer ervaren is, hoe nauwkeuriger men de plaats op de kaart kan aanwijzen. Daar komt het vandaan. Dus het is een speciaal land. Die wijn is verbonden aan het landgoed en aan de familie die op zo'n kasteel woont. Nou, zo hoort het ook. Zie, dat is een afgezonderd gebied, want er is een wijngaard geplant. Dat is precies wat we zojuist gelezen hadden. De Heer zelf had in zijn heerlijkheid, om het zo eens te zeggen, een wijngaard geplant in zijn eigen land. Terwijl ik u voorlas, in Hosea was het, meen ik, hoofdstuk 10 en in hoofdstuk 9... terwijl ik u voorlas daaruit over die uitgeleverde wijnstok en ik vond Israël als druiven enzovoorts, toen zag ik een paar versen hoger staan dat het land Israël genoemd werd des Heren land. Ik las het niet voor, zag het staan en denk, zal ik het lezen, maar ik heb het niet gedaan. Maar het gaat om des Heren land. Het land van de Heer. Het is zijn landgoed, om het dan zo te zeggen. Daar was die wijngaard, in dat land. Het was zijn château, om het dan zo te zeggen. Bij zijn paleis, de tempel in Jeruzalem. Dat is de gedachte eigenlijk. Nou goed, die wijn die komt dus van zo'n landgoed. En als je een beetje goed bent, dan kun je dus weten welk landgoed dat dan is. Maar in ieder geval, het komt van zo'n landgoed. En de wijn die wordt in fusten gedaan uiteindelijk. En het wordt daar in de kelder gezet. Dat moet in de kelder, dat moet in het donker bovendien. En het moet op eikenhout, zo is het nou eenmaal. Over eikenhout hebben we niet gesproken, omdat het niet een van de zeven vruchten is. Maar de eikenboom, die heeft direct te maken met de wijnstok. De vijgenboom trouwens ook. De vijgenboom behandelen we de volgende keer, want het komt bij de... Dat is de vierde vrucht namelijk, de vierde boom. Dus daar kom ik nog wel op. Daar heb ik expres overgeslagen. Maar de eikenboom mag ik wel even noemen in dit verband. Want we praten over een derde bedeling en over Abraham. En u weet waar de man woonde, hè? Onder de eikenbomen. Ja. En Abraham had een verbond met de Heer. En hij kreeg ook het teken van het verbond. En het teken van het verbond is de eikel. Dat is dubbelzinnig. En zo bedoel ik het dus ook. Dat heeft namelijk twee betekenissen. De eikel aan een eikenboom is de uitbeelding van de besnijdenis. Een normale noot, hè. Een normale noot is in een bolster omheen. Een harde schaal. Bij ons vallen de hazelnoten inmiddels naar beneden. Maar die dingen moet je wel eerst kraken. Dan moet de harde schaal af. En dat is met alle noten zo. In feite bij alle vruchten, vele schillen we ook eerst of zo. Maar er zit wat omheen. Alleen bij de eikel is het wat gek, want daar is de omhulling maar de helft. Want het andere deel van de omhulling is er niet. Ja, dat is besnijdenis. Als je een Jood vraagt hoe die besnijdenis gaat, dan zegt hij dat ze het wegnemen niet van de voorhuid, want dat zeggen christenen gewoonlijk. Maar de Joden zeggen dat ze het wegnemen van een deel van de voorhuid. Het andere deel wordt teruggeslagen, volgt er dan meestal. Maar in ieder geval, je kunt zien dat het er hoort te zijn, maar het is er niet meer. Het is toch weg. Vervult zijn functie niet meer. En dat is de gedachte bij de eikel ook. Dus de uitbeelding van de besnijdenis. Nou, Abraham woonde onder eiken en hij ontving het teken van de besnijdenis. Dat hoort bij elkaar. En de besnijdenis is dus het teken wat hoort bij dit verbond aan Abraham. Het hoort niet bij het verbond van Mozes. Het is weliswaar zo dat de besnijdenis ook bij de wet ingevoerd werd en bij de wet geregeld werd, maar de besnijdenis bestond al voor de wet. De besnijdenis is niet een uitbeelding of het teken van het verbond met Mozes, maar het is een beeld van het verbond met Abraham. Dat de gelovige gerechtvaardigd wordt. En de essentie van die eikel is feitelijk dat, hoewel een deel van de omhulling er nog is, het andere deel weg is. En de omhulling is een beeld van de oude mens, dat wil zeggen van de natuurlijke mens, de uiterlijke dingen, de buitenkant, de omhulling, en daarom de stoffelijke dingen, de dingen waar we tegen aankijken, kortom het leven waarin we middenin staan, dat is de buitenkant. En het aardige van die belofte is nou juist dat daarin nieuw leven beloofd is. Zo van, je kijkt wel tegen die buitenkant aan, tegen die bolster zal ik dan maar zeggen, maar er zit wat in. Want als dat verbroken wordt, gebroken wordt, die buitenkant, dan blijkt er iets anders in te zitten. Nou, dat was de belofte aan Abraham. Want aan Abraham is uitdrukkelijk geleerd, en hij geloofde dat ook, de opstanding der doden. Staat in Hebreeën 11, dat Abraham daarin geloofde. Hij verwachtte inderdaad dat het oude huis, om met de prediker te spreken, verbroken zou worden en dat daarna toch nieuw leven uit dat oude tot stand zou komen. Maar niet alleen dat, ook werd dat nieuwe leven op een of andere wijze niet alleen aangekondigd en dus beloofd aan Abraham, het werd ook in zekere zin zichtbaar gemaakt. Niet ten volle, maar wel voor een groot deel. En dat is de eikel. Wat erin zit, wordt voor een deel zichtbaar gemaakt, voor een ander deel nog niet. Maar dat kun je vermoeden, hoe het verder gaat. Dus dat is niet zo moeilijk. Dan weet je hoe het verder is. Maar zo is het in de belofte. Want in de belofte wordt eeuwig leven beloofd. Dat is het eeuwig leven, is het goddelijke leven uiteraard. Maar het aardige van hen die leven onder de belofte is dat zij kennis maken in hun leven, tijdens hun levenswandel, zou ik maar zeggen, met dat eeuwige leven van God. Dat wordt bij Abraham uitgedrukt. Abraham wordt gezegend. Je hoeft er niks voor te doen, hij wordt gezegend. God zegent hem. Het is bewijs van een levende God. En daar komt dus nieuw leven naar voren. Nog niet ten volle geopenbaard, maar daarom is het wel waarneembaar. De geschiedenissen van de aardvaders die ons vermeld worden, zijn geschiedenissen waarin dat leven van de Here waarneembaar is. Hij openbaart het een beetje. Jacob mag dan voor velen een onsympathieke figuur geweest zijn. Dat neemt niet weg dat in zijn leven toch het leven van God openbaar wordt en dat de Heer hem zegent. Komt toch wat naar buiten af en toe. Dus iets van de buitenkant wordt weggenomen. Als Jacob een Israël wordt, zal ik maar zeggen, dan blijkt toch dat de Heer in hem woont op een of andere manier. Hoe precies, daar gaat het niet om, maar het gebeurt nou eenmaal. Iets van die opstandingskracht wordt ook zichtbaar in Abraham en Sarah. En bovendien in Rebecca, ze waren allemaal onvruchtbaar en toch komt er wat uit. Toch komt er nieuw leven uit. Nou, dat is de eikel. Dat is dus ook de besnijdenis, want de betekenis is volstrekt gelijk. En nu ziet u dat er verwantschap is tussen de belofte en de eikenboom. En aan de andere kant vinden we dan dat de verwantschap moet zijn dus ook tussen de eikenboom en de wijnstok. Heel makkelijk. En die verwantschap is er. Vraag mij nou niet wie dat heeft uitgevonden, dat wijn moet rijpen op eikenhouten first, maar het is nou eenmaal zo. Men heeft dat gewoon altijd geweten en ik denk dat als Abraham wijn gemaakt heeft, dat hij het ook zo gedaan heeft. En ik geloof zelfs als Noach het deed, dan heeft hij het ook zo gedaan. Ik weet het niet, maar dat denk ik. Niemand komt gewoon op de gedachte dat het anders moet, het hoort zo. En inderdaad, dat is juist. Want de eik spreekt van hoe dat nieuw leven uit het oude tevoorschijn komt. En dat is precies wat er gebeurt met het eikenhouten fust. Want je doet er druivensap in, om zo te zeggen. En als het klaar is, dan komt er wijn uit. Ongeveer. Zo makkelijk als ik het nou vertel, is het nou ook weer niet. Maar zo gaat het wel. Dus precies hetzelfde. Dus, en in feite is dat dus niks anders dan wedergeboren. Geboorte, dat het oude moet plaatsmaken voor het nieuwe. Nou goed, er is nog wat meer met die wijn. Ik weet niet wat ik er allemaal nou weer eens van zal vertellen. Het eigenaardige is, laat ik dat dan in ieder geval vertellen, dat we met deze derde te maken hebben met een dubbele. Hè? Dat is het oude verhaal wat ik heel lang al over heb uitgeweid. Wat is met de wijnstok ook zo? Wij kennen in principe twee kleuren druiven. Wit en blauw, hè. En die blauwe brengen dan rode wijn voor. Dat is een beetje moeilijk om te zeggen, hè. Zo is het toch? Hè? Heb ik altijd gedacht. Ik dacht altijd witte druiven, die brengen witte wijn voort. En die met die kleur, dat ja, blauw zeggen ze dan. Hè? Maar daar komt dan de rode wijn vandaan. Daar heb ik altijd gedacht en het is niet zo. Dat is gek, hè? Maar dat is niet zo. Het maakt namelijk helemaal geen verschil wat de kleur druif is. De kleur van de wijn wordt namelijk bepaald niet door de kleur van de druif, maar wordt bepaald door de bereidingswijze. Als men namelijk de druivensap bewerkt samen met de schil, althans gedurende zekere tijd, samen met de schil, dan wordt de wijn rood. Maar haalt men meteen vanaf het begin de schil van de druiven weg, dan wordt de wijn wit. Hoe dat komt, weet ik niet, maar typologisch weet ik het wel. Daarom vergeet ik het ook nooit. Dat kan ik heel goed onthouden. Met de omhulling mee, met de schil mee, wordt het rood. En zonder de schil wordt het wit. En eigenlijk moeten we dat langzamerhand ook begrijpen. Moet u dat ook begrijpen, bedoel ik. Want de schil, zoals ik net al zei, de schil is de buitenkant, is de omhulling, is de oude mens. En de oude mens is Adam. En Adam betekent rood. Dus de schil is bepalend voor de rode kleur van de wijn. En Adam hangt weer samen met Edom en met Adama, de aardbodem. Zodat de rode wijn, waar de schil een rol in speelt en waar het uiterlijk, de stoffelijke wereld, nog een rol in speelt dus. Zodat de rode wijn spreekt over eeuwig leven, maar dan in verband met de aardbodem, met de aarde, met Adama. Dat is correct. Het woord dam is bloed, Adam is rood. En u begrijpt het verband natuurlijk, hè? Want bloed is nou eenmaal ook rood. Maar dam is bloed. En als dam verwonden wordt met de alef, de een, de alef, dan wordt het Adam. Kortom, en de alef was immers een beeld van God zelf, heb ik ooit besproken, maar dat is al lang geleden. De alef is uiteindelijk de uitbeelding van God zelf, wel als bloed, dus dam, verbonden wordt met God zelf, dan ontstaat daar de mens leven. Dat is de gedachtegang. Maar er is een verwantschap tussen bloed en rood, uiteraard. Zie? Maar het rood spreekt over uiterlijke dingen. Rood is de kleur van de mens, van Adam en van Edom enzovoort, aardse zaken. En er is inderdaad eeuwig leven in verband met de aarde. Per slotverrekening is het zo dat aan al die oud-testamentische heiligen beloofd is dat ze voor eeuwig zouden leven op aarde. En Abraham is beloofd dat hij op aarde Palestina erfelijk zou bezitten. Niet in de hemel, maar op aarde. Ja, de nieuwe aarde moet toch ook bewoond worden? Dacht u dat er niemand was? He? Natuurlijk. In principe komen gelovigen daar te wonen op een nieuwe aarde. Met uitzondering van de gelovigen uit deze tegenwoordige bedeling die een hemelse bestemming hebben. En dat is wat uitgebeeld wordt in de witte wijn. Daar speelt namelijk niet de omhulling, de schil, een rol mee. En dan wordt de wijn wit. En de kleur wit wordt in verband gebracht in de Bijbel met God zelf. En dus met de hemel. Ik weet niet of ik u dat wel eens verteld heb, maar je hebt vier kleuren in de tabernakel. Blauw, purper, rood, scharlaken heet het dan, hè? Rood en wit. Je hebt namelijk wit linnen, waarop geborduurd wordt in de kleuren hemelsblauw, purper en scharlaken. En die kleuren, hemelsblauw, purper en scharlaken en wit van het linnen, die kleuren zijn ook achtervolgens de kleuren van de evangelisten, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Dat is heel bekend hoor, dus niet een vondst van mij, maar dat is heel bekend. Die kleuren hangen samen. Lucas immers, want ik beschrijf er nou maar twee. Lucas beschrijft de Heer Jezus als de mens. In zijn menselijke hoedanigheid. Lucas beschrijft dan ook het meest uitgebreid van alle evangelisten. De geboorte van de Heer Jezus als mens in Bethlehem enzovoorts. Hij beschrijft de Heer Jezus als mens. En daarom hoort de kleur rood daarbij. Want rood is de kleur van Adam. Dat betekent het nou eenmaal. En Johannes beschrijft de Heer Jezus vierde evangelie beschrijft de Heer Jezus als de Zoon van God. En dat is de kleur dus wit. En Lucas en Johannes zijn de derde en de vierde van de evangelisten. En de derde en de vierde in deze reeks, althans van die kleuren, is inderdaad scharlaken en wit. Dus kom met elkaar overheen. Het een spreekt over de mens, het ander spreekt over God. Het een spreekt over de Heer Jezus Christus als mens, of als de Zoon des mensen. Het ander spreekt over de Heer Jezus als God. En dan moet ik denken, dat kan ik ook niet helpen, maar dan moet ik denken aan Johannes 5, waar ik gisteren over gesproken heb. Waar staat dat de Heer Jezus de Zoon van God is en dus ook God is. En daarom wekt hij de doden op en daarom is hem het oordeel gegeven. Waarna ineens gezegd wordt dat hem het oordeel is gegeven omdat hij bovendien des mensen zoon is. De Heer Jezus Christus is degene die opwekt en oordeelt, op de jongste dag, daar gaat het dan om, hè? Omdat hij aan de ene kant zoon van God is en omdat hij zoon des mensen is. Er zijn dus twee redenen waarom hij de autoriteit heeft om dat te doen. Hij is zoon van God en dus heeft hij de macht. En hij is zoon des mensen en dus heeft hij ook de macht, namelijk de autoriteit om dat te doen. Maar het een is wit en het ander is rood. Zie? En het eeuwige leven wat de Heer Jezus Christus heeft, is het eeuwige leven namelijk van God. Het eeuwige leven van de Zoon van God. Maar het is ook het eeuwige leven van de Zoon des mensen. Het is dus allebei wijn. Maar het een is wit en het ander is rood. En in de praktijk maakt het niet zoveel verschil. Maar die dubbelheid zit er dus wel in. De dubbelheid van de wijnstok. Namelijk, aan de ene kant hebben we in het begin al twee verschillende kleuren druiven. En daarna hebben we vervolgens weer twee verschillende kleuren wijn. En dan hebben we ook nog een tussenkleur uitgevonden. Blauwe wijn heb ik nog nooit gezien. Je hebt ook nog rosé, dat weet u waarschijnlijk. Dat zie ik niet zo zitten, rosé. Want dan weet ik nooit wat het is. Hè? Hoe ze dat doen, weet ik niet, maar dat is weer een apart proces. Of ze mengen die wijnen, geloof ik, gewoon. Huh? Meer antivries? Oh. Nou ja, goed, dat weet ik ook niet, man. Of er zit meer water door of zo. Maar moet ik oppassen, anders krijg ik ook een proces. Hè? Want het is beledigend voor die mensen die rosé verkopen. Goed, dus ik weet het dus niet. Ik zit er geen journalist in. Oh. Maar ik hoop wel dat jullie het rond vertellen. Nou goed, maar zo zit het dus in elkaar. Dus inderdaad een dubbelheid van die wijn. Er komt nog iets anders bij, ook wat ik speciaal over de wijn moet zeggen. De wijn heeft namelijk een dubbele uitwerking. Ik ken iemand die wordt er erg vrolijk van als hij het drinkt. En ik ken iemand die wordt er helemaal niet goed van. Die heeft een slechte dronk, heet dat geloof ik, hè? Of zoiets, hè? Kwade dronk. Een kwade dronk, ja, een kwade dronk is dat. Heeft hij overzicht. Het is een dubbele uitwerking. Afgezien van het verschijnsel dat je van wijn natuurlijk dronken kunt worden en dat schijnt bijzonder leuk te zijn. Maar daarna schijnt het even hard te moeten bezuren vervolgens weer. Omdat het proces van het nuchter worden zo is. Ik zie een paar mensen heel hardgrondig lachen. Ik zal niet zeggen wie. Discretie verzekerd en zo, hè. Maar in ieder geval, u begrijpt wat ik zeggen wil. Dus aan de ene kant werkt het verruimend, verhelderend, bevrijdend. Want dat is de reden waarom mensen naar de drank grijpen. Het werkt bevrijdend. En aan de andere kant heeft het toch een slechte uitwerking op het lichaam. Laat ik zeggen, het werkt niet bevrijdend voor het lichaam. Het werkt wel bevrijdend voor de gedachten. Je wordt wat losser. Mensen praten ook makkelijker met een slokje op. Zetten ook makkelijker een handtekening. Vandaar dat zakenlui gewoon aan tafel gaan en zoveel mogelijk. Want dan doen ze dat zo even. Ik heb altijd gedacht, waar komt dat toch vandaan dat handtekeningen per definitie onleesbaar zijn? Dat komt vermoedelijk omdat ze uitgevonden zijn in dronkenschap. Maar, goed. Hè? Ja, ik weet het niet zeker natuurlijk, maar... Maar zo zit het wel. Men praat ook wat makkelijker. Het woord komt losser, de gedachten komen losser enzovoort. Maar het heeft een negatieve uitwerking op het lichaam. En dat is precies een schildering van de werking van het eeuwig leven in een mens. In een gelovige dus. Hij wordt er vrij van. Hij gaat makkelijker met het woord om. Hij praat ook makkelijker. Dat zult u aan mij zien merken, hè? Dat praat wat makkelijker. Maar de andere kant is dat het een negatieve uitwerking heeft op de oude mens. Het is het verhaal van Johannes de Doper die het zo treffend onder woorden bracht in Johannes 4 en zei: hij moet groeien en ik moet minder worden. Het geestelijke moet toenemen, de Christus in ons moet toenemen en wij zelf moeten minder worden. Want het is die kater die erbij hoort. En tot overmaat van ramp volgens sommigen staat dat allemaal nog in de Bijbel ook. Namelijk in een schriftgedeelte wat ik bijzonder mooi vind. Dat is Spreuken 31. Spreuken 31. Dat is een hoofdstuk wat bekend is omdat het de lof zingt op de deugdzame huisvrouw. Maar voordat er over de deugdzame huisvrouw gesproken wordt, wordt er gesproken over een ondeugdzame koning of zo. Waar wijn op twee verschillende wijzen besproken wordt. Eén manier in verband met de uitwerking op de mens en zijn denken, op de natuurlijke mens. Aan de andere kant wordt gewezen op de typologische betekenis ervan en het nut zelfs van de wijn. Want er staat bijvoorbeeld in vers 4 van Spreuken 31... het komt de koningen niet toe, o Lemuel, het komt de koningen niet toe wijn te drinken en de prinsen sterke drank te begeren. Dus koningen en prinsen mogen geen wijn, namelijk sterke drank, begeren, staat er. Dat komt ze niet toe. De volgende vraag is natuurlijk, waarom dan niet? En dat staat in het volgende vers. Opdat hij niet drinken en het gezette vergeten. En het gezette, dat is dat wat afgesproken is. Denk maar aan de gezette hoogtijden des Heren. Dat zijn de diverse feesten die Israël moest vieren op de bestemde tijd. Het zijn afspraken gewoon. Dus het gezette, dat is dat wat afgesproken is. Nou, opdat hij niet drinken en het gezette vergeten. En de rechtszaak van alle verdrukten veranderen. Want recht wordt wel eens veranderd, hè? Maar koningen worden geacht recht te spreken en dat kunnen ze natuurlijk moeilijk doen in dronkenschap. Ze moeten daarbij nuchteren zijn en waakzaam. Om de woorden van Paulus uit de Thessalonicenzenbrief aan te halen. Zij dan nuchter en waakzaam. Opdat het recht niet veranderd wordt. Maar dat is gesproken naar de natuurlijke mens. Namelijk, je moet zien dat je hoofd erbij houdt, anders gaat het fout. Maar nou is het gek. Er komt nou een tegenstelling in vers 6. Er staat, geef sterke drank aan degene die verloren gaat. Eerst staat er, geef geen sterke drank aan de koning, daar komt het op neer. Maar geef sterke drank aan degene die verloren gaat. Sommigen lezen dat kennelijk alsof er staat, degene die sterke drank drinkt gaat verloren. Maar dat staat er niet hoor. Wie verloren gaat, gaat verloren vanwege zijn ongeloof. Niet vanwege dat hij sterke drank drinkt. Maar er staat, geef sterke drank aan degene die verloren gaat. Verloren gaan, dat is een uitdrukking die wij niet meer kennen helaas. Verloren gaan betekent gewoon de weg kwijtraken. Dat betekent het altijd in de Bijbel, de weg kwijtraken. Waarbij in het midden gelaten wordt of je ooit nog eens van die weg terugkomt of niet. Verloren gaan is in de Bijbel gewoonlijk niet definitief. Men kan er van terug. Dat is de moeilijkheid, want wij gebruiken de term in evangelisch Nederland voor iemand die ongelovig is. Die gaat ook verloren, maar daar weten we van dat hij er niet van terugkeert. Of hij moet toch nog tot geloof komen. Maar bovendien is het zo dat in de Bijbel deze uitdrukking verloren gaan zelfs gebruikt wordt voor mensen die naar onze begrippen behouden zijn. Gelovigen namelijk. Die namelijk in de verdere van hun leven als gelovigen de weg kwijtraken of althans de weg niet willen houden. Er staat er ook, zij gaan verloren. Daar staat het er hoor. Dus we moeten oppassen met uitdrukkingen. Dat we in de Bijbel controleren wat ze betekenen. Nou goed, geef sterke drank aan degene die de weg kwijtraken. Aan degene die verloren gaat. Wat is dat verloren gaan? Dat staat er gewoon achter, hè. Want er staat, en geef wijn aan degene die bitterlijk bedroefd van ziel zijn. Waaruit volgt dat sterke drank is wijn. En die verloren gaat is degene die bitterlijk bedroefd van ziel is. Iemand die namelijk bedroefd van ziel is, iemand die terneergeslagen is, die het niet meer ziet zitten, die niet meer weet waar hij heen moet, die is de weg kwijt. En er staat hier, zo iemand moet je sterke drank geven. Staat hier, kan ik niet helpen, staat hier. Dat vind ik niet, het staat hier. He? En er staat er, vers 7, dat hij drinken en zijn armoede vergeten. En zijn er moeite niet meer gedenken. En dat is een bekend gegeven, want mensen zoeken vergetelheid in de drank. En hier staat dat dat een hele goede methode is. Staat hier. En dat is een goede reden, dat kan ik goed verklaren, want het werkt namelijk over het algemeen goed. Iemand die dronken is, die is niet bewust van wat er eigenlijk gebeurt. En velen drinken juist daarom om te vergeten wat er gebeurt. Dus het werkt. Als het niet zou werken, zou men het ook niet doen. Zie? Nou, dat is wat hier gezegd wordt. Aan armoede, aan moeite van dit leven is namelijk feitelijk ook helemaal niks te doen. Er staat niet op dat die armoede rijkdom zou worden en dat de moeite verdwenen zou zijn enzovoorts. Dat staat er allemaal niet. Maar men wordt er niet beter van. Maar men vergeet hoe... men vergeet zijn moeite, men vergeet zijn armoede. En dat is precies de werking van de wijn. Want dat vers laat zich slechts verklaren, niet uit de letterlijke betekenis, maar uit de overdrachtelijke betekenis uiteraard. Ik dacht dat dat duidelijk genoeg was. En de overdrachtelijke betekenis is dat wijn een beeld is van het leven wat er is in Christus. En als wij verloren gaan, de weg kwijtraken, bitterlijk bedroefd van ziel zijn, armoede hebben en moeite hebben enzovoorts. Weet je wat we dan doen moeten? Drinken van het bloed van het nieuwe verbond. Drinken van de wijn. Of drinken van het eeuwig leven. Want mijn bloed is waarlijk drank, zegt de Heer. He? Daar zouden we van moeten drinken. En wat is dan het resultaat? Dat het dan beter gaat met ons? Nee, dat is een sprookje. Dat wordt wel verteld, maar dat is een sprookje. Dat is niet waar. Tot geloof komen, is dat niet de garantie dat het dan met ons beter gaat? Het zou wel kunnen, want het blijft natuurlijk zo dat als we tot geloof in de Heer Jezus Christus komen, dat daarmee sowieso heel wat van onze problemen zijn opgelost. Maar lang niet alle. Nee, zeker niet. Maar wat er wel gebeurt, is dat wij daardoor, doordat we deel hebben gekregen aan de wijn, namelijk aan het leven van Christus, onze armoede, onze ellende vergeten. Wij denken er niet meer aan. En ik bedoel het echt zo. Het zijn dingen die we vergeten. Die veranderen niet, maar wij tillen er niet meer zo zwaar aan. We zijn er niet meer dagelijks met onze gedachten bij. Wij zijn ergens anders met onze gedachten. Weet u waar wij zijn met onze gedachten? Waar de discipelen ook waren op de Pinksterdag. Ja, in de opperzaal. Dat is inderdaad drie hoog dus. Hè? Nee, niet out of the window. Nee, drie hoog. Inderdaad, als beeld van de derde hemel. En wat gebeurt er dan? Dan blijken ze ineens heel makkelijk te praten. Hè? Ja, ze zijn hun schroom overwonnen. En ze spreken zelfs in andere talen, kun je nagaan. En wat zeggen de omstanders? Ze zijn vol zoete wijn. En dat klopt, dat was ook zo. Maar dan typologisch, uiteraard. En daarom staat het er ook. Want wat is dat voor onzinnige opmerking, ze zijn dronken. Hè? Maar het staat erbij. Waarom? Omdat dat correct is. Maar dan niet letterlijk, maar geestelijk. En dat is wat later bevestigd wordt in Efeze 5. Als er staat, wordt niet dronken van wijn waarin overdaad is... Er staat niet, drink geen wijn. Sommige mensen lezen dat zo. Drink geen wijn. Er staat in Efeze 5, vers ergens in de 20. Er staat of zo, daar in de buurt in ieder geval. Vers 18 is het, geloof ik. Weet ik niet precies. Maar ze zeggen, er staat dat je niet wijn moet drinken en niet dronken mag worden. En hij heeft me weer een wet uitgevonden. En zelfs uitgevaardigd. Maar dat staat er niet. Er staat, wordt niet dronken van wijn waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest. Dat is wat er staat. Er staat niet dat we niet dronken moeten worden van wijn. Er staat dat we vervuld moeten worden met de geest. Er staat niet wat we niet moeten. Er staat wat we wel moeten. Zie? Niet wijn, maar geest. Waarom? Omdat wijn zo slecht is? Nee, die dingen staan er juist omdat wijn een beeld is van de geest. Er staat, wordt niet dronken van letterlijke wijn, maar wordt vervuld van geestelijke wijn. Nou, zo ken ik nog een paar dingen waar we dan van moeten eten of drinken. Niet van letterlijk water, maar van geestelijk water. Het woord van God. En veel honing te eten, mijn zoon, dat is niet goed, zegt de spreukendichter. Maar het onderzoeken van de heerlijkheid van zulke dingen is eerst, staat er meteen achteraan. Dat wil zeggen, niet de honing zelf veel eten, want daar kan je maag ook niet tegen, net zo min als tegen te veel drank. Heel merkwaardig, hè? De betekenis is namelijk ook feitelijk hetzelfde. Het is allebei uitdrukking van eeuwig leven. Maar als je te veel neemt, dan komt je buik, je oude mens dus in opspraak. Maar wat je wel zou moeten doen is het proeven. Het onderzoeken van de heerlijkheid, dat proeven. Dus met wijn ook moet je niet veel drinken, wijn moet je proeven. Echte wijnproevers drinken het niet eens. Die proeven het alleen. Om namelijk niet dronken te worden. Je moet het proeven. Dat is het geheim van fijn proeven. Niet schrokken, maar proeven. Daar gaat het om. Zie? Het gaat om dingen. En weet je waar je mee proeft? Niet met je tong, hè? Dat is bekend. Hè? Met je neus. Als je wijn proeft, moet je eerst met je neus in dat glas. Dat hoort zo. Dat is echt waar. Eerst ruiken. Echte wijnproevers houden de mond voorlopig dicht. Die komen met een glas wel na de mond, maar die ruiken eerst uitgebreid. Want dat ruiken, die lieflijke reuk en zo, dat heeft allemaal te maken met de geestelijke dingen. Daar gaat het om. Niet om wijn als zodanig, maar om de geestelijke betekenis, wel om de lieflijke reuk ervan, om de overdrachtelijke betekenis. En dan blijkt dat wijn voor nogal van alles gebruikt wordt. Dan blijkt dat wijn niet alleen op feestdagen gedronken werd, maar gewoon bij de maaltijd. Het was normale drank. Men dronk normaal ook geen water, maar wijn bij de maaltijd. Ons neemt het al kwalijk, maar het is gewoon de volksdrank. Zo hoort het ook eigenlijk. Men drinkt wijn bij de maaltijd. Maar hetzelfde spul wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het ontsmetten van wonden. Door de barmhartige Samaritaan namelijk, in Lucas 10. Olie en wijn op de wonden. Heb je het weer, hè? Je verwondingen die worden gereinigd, worden ontsmet namelijk door de wijn. En daarna geïsoleerd. Door de olie, door het vet. Dat is dus feitelijk gewoon zalf. Want wijn is ontsmettend. En niet alleen voor een open wond aan de buitenkant, maar zelfs voor wonden aan de binnenkant. Want ik verdenk Timotheus ervan dat hij een maagsweer had. Dat weet ik niet zeker hoor. Maar dat denk ik, dat vermoed ik namelijk. Maar in ieder geval zegt Paulus tegen hem, je moet niet zoveel water drinken, je moet wat wijn nemen. Voor je menigvuldige zwakheden. Want Paulus beschouwde de wijn als een geneesmiddel. Als een natuurlijk geneesmiddel. Niet als iets waaraan je te buiten kunt gaan, maar als een natuurlijk geneesmiddel voor de maag, voor lichamelijke kwalen. Maar tegelijkertijd bevrijdt het inderdaad de gedachten. Het is een positieve werking. Dat die dingen misbruikt kunnen worden, daar kan wel wezen, maar hebben niks mee te maken. Eén ding weet ik, dat de wijnstok in de Bijbel altijd positief is. Dat de wijnstok sowieso Christus is. En wat hij voorbrengt, is leven. En daaraan drinken wij. Dat vind je het hele Oude Testament door. En het Nieuwe Testament wordt het dus ook nog genoemd. Hoewel ook in een geestelijke toepassing, namelijk in verband met brood en beker. Die beide immers ook beelden zijn van eeuwig leven, van bloed, van leven onder een nieuw, namelijk eeuwig verbond.